Exodus en Magnificat 90. Een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Exodus 90. Een geestelijke uittocht uit Egypte. Een intocht naar het beloofde land. Starten we in gebed. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Heer, laat ons bidden voor ware vrijheid en verlossing van alle mannen in Exodus, net zoals zij bidden voor elk van ons. Onze Vader, die in de hemel zij, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
Amen.
Uit het boek Exodus. Op de derde dag, vroeg in de morgen, begon het te donderen en te bliksemen. Boven de berg hing een dichte wolk. Machtig bazuingeschal weer klonk, en alle mensen in het kamp beefden van angst. Toen voerde Mozes het volk uit het kamp naar buiten, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven zij staan. De Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat Jahwe in vuur was neergedaald. De rook steeg omhoog als de rook van een smeltoven. Heel het volk was met ontzetting geslagen. Bazuingeschal weer klonk, luider en luider. Mozes sprak, en de stem van God antwoordde hem, want Jahwe was nedergedaald op de Sinaï, op de top van de berg. En Jahwe riep Mozes naar de top van de berg, en Mozes ging naar boven. Toen sprak Jahwe tot Mozes, ga naar beneden en waarschuw de mensen dat zij niet op mogen dringen om Jahwe te zien, want dan zouden er velen sterven. Ook de priesters, die anders naderen tot Jahwe, ook zij moeten op een afstand blijven. Anders zal de toorn van Jahwe tegen hen losbarsten. Mozes antwoordde Jahwe, het volk kan de Sinaï niet bestijgen. Gij hebt onszelf immers opdracht gegeven de berg af te zetten en tot heilig gebied te verklaren. Mozes sprak tot hem, ga naar beneden en kom dan weer boven met uw broer Aaron. Maar de priesters en het volk mogen niet naar boven, naar Jahwe, opdringen. Anders zal de toorn van Jahwe tegen hen losbarsten. Mozes daalde af naar het volk en sprak hen toe.
Dag 46. We zijn in de ruige bergwoestijn, aan de voet van de Sinaiberg. De schrift vertelt ons, de vrees des Heren is het begin van wijsheid. Zo staat er te lezen in Spreuken hoofdstuk 9 vers 10. Maar wat denken we als we dit horen? God wordt vaak ten onrechte afgeschilderd als een milde en veilige persoonlijkheid, gemakkelijk benaderbaar, ongevaarlijk en niets te vrezen. Maar dit is maar een halve waarheid. God is volkomen onbegrijpelijk, alheilig en almachtig. Als we denken dat hij ongevaarlijk is, bedriegen we onszelf. De juiste vrees produceert een reactie van respect. Er is een verschil tussen angst en vrees. De vreze Gods is iets goed, maar angst leidt weg van God. Sterker nog, alles wat ons angstig maakt, komt niet van God. Sneeuw lijkt ongevaarlijk voor mensen die in steden met gematigde klimaten wonen, waar slechts een paar keer per jaar een lichte hoeveelheid sneeuw valt. Maar professionele bergbeklimmers op grote hoogte hebben een angst voor sneeuw. Deze ervaren individuen weten dat de dood door een lawine een reële mogelijkheid is, en ze respecteren de kracht van de sneeuw door naar het weer te kijken, het sneeuwpakket te testen en hun plannen in overeenkomst hiermee aan te passen. Dezelfde aankweek van vrees is nodig, alleen veel meer in onze omgang met God. In de passage van vandaag worden de Israëlieten door trompetgeschal gewaarschuwd voor de aanwezigheid van God. Trompetten klinken in de schrift voor twee prominente gelegenheden: de oproep tot de strijd en de oproep tot gebed. Is het niet veelzeggend dat de twee oproepen hetzelfde teken zouden delen? Dat God de mensen zowel tot de strijd als tot het gebed roept met trompetgeschal. Deze twee activiteiten staan niet los van elkaar. Bidden is een soort van genadevolle strijd tegen het zelf en tegen de boze. Denken we nog even na over de frequentie van ons gebed voordat we aan deze spirituele oefening begonnen. Als we niet dagelijks in gebed en strijden trokken, was het dan omdat we geen tijd hadden? Of was het omdat we God niet behoorlijk vreesden? Begin je door de ervaringen in deze spirituele oefening Gods vermogen en gezag te zien, om leven te geven en het weg te nemen? Beseffen we ons onze behoefte om eerbied voor God te hebben? Of stellen we hem nog steeds voor als een stadsbewoner die zich in een gematigd klimaat sneeuw voorstelt, onschadelijk? De trompetten hebben weer klonken en roepen ons op tot gebed en strijd. Ons dagelijks gebed is een indicatie van onze houding. Als we in de afgelopen 46 dagen ons dagelijks heilig uur gewillig en getrouw hebben omarmd, prijzen we dan God, want we gaan in de richting van het zien van zijn ware identiteit en autoriteit. Als we misschien moeite hebben gehad om ons gebedsverbintenis na te komen, brengen we dat dan ter sprake bij de Heer? Laat hem met ons de eeuwige voordelen delen van het leren van de juiste vrees en gepaste eerbied voor hem. Hoewel hij niet ongevaarlijk is, is hij heel erg goed.
Blijf vreugdevol.
Vorige week heeft de Heer ons uit Egypte bevrijd, via de Rode Zee. Deze week zijn we halverwege. Er is veel om dankbaar voor te zijn, er is veel vreugde. Leef deze vreugde dan ook uit, zodat anderen zien en weten dat God mensen actief leidt naar grotere vrijheid. De heilige Thomas van Aquino stelde dat een man niet kan leven zonder vreugde, waardoor, als hij geen enkele geestelijke echte vreugde toelaat, het voor hem noodzakelijk wordt dat hij de slaaf wordt van vleeselijk genot. Verder zegt hij het volgende over vreugde en beantwoordt zo de vraag of vreugde in ons wordt bewerkstelligd door naastenliefde. Bezwaar 1. Het schijnt dat vreugde niet door naastenliefde in ons wordt bewerkstelligd. Want de afwezigheid van wat wij lief hebben veroorzaakt eerder verdriet dan vreugde. Maar God, die wij door de naastenliefde lief hebben, is afwezig van ons, zolang wij in deze staat van leven zijn. Want, zo staat te lezen in de tweede brief aan de christenen van Korinthe, zolang wij in het lichaam zijn, zijn wij afwezig van de Heer. Daarom veroorzaakt de naastenliefde eerder verdriet dan vreugde. Bezwaar 2. Verder is het voornamelijk door de naastenliefde dat wij geluk verdienen. De rouw, die betrekking heeft op verdriet, wordt gerekend tot die dingen waardoor wij geluk verdienen. Volgens Matteüs hoofdstuk 5, zalig zij die rouwen, want zij zullen getroost worden. Daarom is eerder verdriet dan vreugde een gevolg van naastenliefde. Bezwaar 3. Verder is de naastenliefde een andere deugd dan de hoop. Nu is de vreugde het gevolg van de hoop. Volgens Romeinen 12, zich verheugen in de hoop. Daarom is het niet de uitwerking van de naastenliefde. Integendeel, er staat geschreven, eerder in diezelfde brief aan de Romeinen, de naastenliefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Maar vreugde wordt in ons veroorzaakt door de Heilige Geest, volgens diezelfde brief, iets verder in het 14e hoofdstuk, vers 17, het koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar gerechtigheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest. Daarom is naastenliefde een oorzaak van vreugde. Mijn antwoord. Ik antwoord dat vreugde en droefheid voortkomen uit de liefde, maar op tegengestelde wijze. Want vreugde komt voort uit liefde, hetzij door de aanwezigheid van het beminde, hetzij door het eigenlijke goed van het beminde erin bestaat en voortduurt. En dit laatste is vooral het geval in de liefde tot welwillendheid, waarbij een mens zich verheugt in het welzijn van zijn vriend, hoewel deze afwezig is. Anderzijds komt verdriet voort uit liefde, hetzij door de afwezigheid van het beminde, hetzij doordat het beminde voorwerp dat wij goed wensen, van zijn goed beroofd wordt of door een of ander kwaad getroffen wordt. Nu is naastenliefde de liefde tot God, wiens goed onveranderlijk is, omdat hij zijn goedheid is, en uit het feit zelf dat hij wordt bemind, is hij in hen die hem lief hebben, door zijn uitnemendste werking, zoals ook te lezen staat in de eerste brief van de apostel Johannes. Wie in de naaste liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Daarom wordt geestelijke vreugde
die over God gaat, veroorzaakt door naastenliefde.
En bidden wij tot slot nog het gebed tot de heilige aartsengel Michaël. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondwalen, door uw goddelijke kracht in de hel terug. Amen. En zo, beste luisteraars, zijn we aangekomen aan het einde van deze aflevering. Ook geef ik nog graag mee dat alles te herbeluisteren is op onze website radiomaria.be. En sluiten we dan nog samen af in gebed. Onze Vader,
die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
Wees gegroet, Maria,
vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Eer aan de Vader, en de Zoon,
en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Tot morgen.